De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 56. En daarvan lees ik u voor de versen 1 en 2. Jesaja 56, de versen 1 en 2, daar spreekt het woord des Heren aldus. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensen kind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Tot zover. Schrijven wij hierboven het nieuwtestamentische woord dat Johannes eens sprak, Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is een hele overgang zo ogenschijnlijk van Jesaja 55 naar 56. In Jesaja 55 waar wij lezen van die grote wonderen van Gods genade die hij doen zal. En als je dan Jesaja 56 gaat lezen, dan lijkt het wel alsof daar weer een andere lijn doorheen loopt. Een sterk voorwaardelijke lijn. Het gaat over het houden van de Sabbat, over het doen van de rechten en van de geboden en van de inzettingen des Heren. En als je dat dan zo leest, dan zal de Heere ook een plaats geven in zijn huis en een zegen geven, zelfs ook aan de vreemdelingen die van buiten Israël zich bij dat volk zouden voegen, als zij zich onderwerpen aan de rechten en de inzettingen van de God Israëls, in het onderhouden van de Sabbat en wat daarbij behoort, dan zal de Heere hen een goede plaats geven, beter dan die van zonen en van dochteren, dat niet alleen uitwendig, maar de Heere zal ze stellen tot een naam en tot een teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Maar wij moeten wel bedenken dat dat verschil, dat slechts een schijnbaar verschil is, en dat hier iets aan de orde is van de ware leer van de zaligheid, dat door Jesaja 53, 54 en 55 niet teniet wordt gedaan. Het gaat er maar om dat we het door de Heilige Geest mogen verstaan voor onze eigen hart en leven. Dat woord van God een persoonlijk karakter krijgt. Dat is net als met dat versje dat we gezongen hebben. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Die redenaar, die predikant die een lezing hield voor, een preek hield, een tijdrede voor de SGP in een van de grote plaatsen in ons land, die had een gloedvolle rede gehouden over alles wat er zo aan de hand was in ons land. Alle afzakkingen en veroppervlakkiging en goddeloosheden van koningen en overheden, plaatselijk zowel als landelijk. Enfin, het was zomaar niet een woordje, het was een zeer zwaar geladen predikatie. En hij sloot daarmee, en dat was ook het versje om te zingen, hij sloot met een daverende stem die rede af, wat drift beheerst het woedend heidendom. En van het hart van de volken, dat zich vermeet om tegen de Heere op te trekken, het hart van de volken dat zich verheft alom, en de koningen die zich verzamelen om de banden te breken. U kent dat vers ongeveer wel uit Psalm 2. Stond er opeens een man op, een hele lange grote man, En die riep, die had zeker zo'n harde stem. Die riep: dominee, het is een beetje een onbekende wijs. Ik stel voor om te zingen: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En dat maakte zo'n indruk, dat het niet doorging wat drift beheerst het woedend heidendom, maar het werd: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Wat kan door zo'n eenvoudig iets, wat kan er dan toch eigenlijk een waarheid tot openbaring komen? Dat we zo gemakkelijk ons eigen vergeten en allerlei misstanden kunnen aanwijzen. En dat we daar zelf nog buiten staan, min of meer. Goed, zo is het met het hele woord des Heren. Alzo zegt de Heren, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Dan moet je op één ding goed letten. Er wordt als drangreden, door dat redengevend voegwoord, want mijn heil is nabij om te komen, wordt gesproken van heil. Kijk, vaak draagt de vermaning het volgende karakter: verkeert u, want je weet niet of dat je de morgen nog haalt. Je kan vanavond al dood zijn. Bekeert u, want het zal wat uitmaken om eeuwig te moeten lijden buiten God. Misschien dat dat in sommige gevallen en in sommige opzichten op zijn plaats kan zijn, die vermaning. Maar wat opmerkelijk, dat de Heere dat hier zo niet doet. Ook Johannes de Doper niet. Hij zegt niet: bekeert u, want anders ben je voor eeuwig verloren en dat zal wat zijn, maar het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De drangrede tot die bekering is dus de genade en de ontferming van God. Hier het heil des Heren dat nabij is om te komen. Zo ziet u dat deze woorden van God, die worden niet van vergezeld van in de eerste plaats een beroep op de angstgevoelens van de mens, ook geen beroep op zijn verstand om toch te weten wat hij doet. Maar dat deze woorden van God, deze oproep van de Heere, vergezeld wordt van de verkondiging van zijn heil, van zijn genade en ontferming. Immers, hoe zou er van een bekering, een waarachtige bekering, sprake kunnen zijn, indien daar niet was de genade en het heil van God dat nabij komt? Het gebod is zeer wijd, maar in die zin wilde ik vanavond iets zeggen over deze versen en daarin ook iets van de lijn uit het u voorgelezen schriftgedeelte aanwijzen. Wanneer mensen spreken van een voorbereidende weg, dan kan dat goed en kwalijk bedoeld zijn. Wanneer een mens daar nou mee bedoelt: je moet dit, je moet dat, en dan eigenlijk daarop het oog heeft, die getrouwigheid van het schepsel, dat hij de middelen moet gebruiken enzovoorts, en veel bidden en veel lezen en al die dingen meer. En als hij dat dan een voorbereidende weg noemt, dan vind ik dat altijd een beetje gevaarlijk. Want de Heere ziet het hart aan en hij proeft de nieren. Dan krijg je zo gauw van die aardige, godsdienstige mensen die eigenlijk in die valse rust doorleven. Zij doen wat ze kunnen, verder kunnen ze het niet brengen. Als het God behaagt om nog eens verder te gaan, dan worden ze nog eens gelukkig. En als dat niet zo is, dan hebben ze toch in ieder geval wat dat betreft hun plicht betracht. Om zoiets nou te gaan schrijven als een voorbereidende weg, te beschrijven als een voorbereidende weg, dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Maar je kunt ook nog op een andere manier op een voorbereidende weg spreken. En dan bedoelen daarmee de voorbereiding welke de Heere zelf geeft. Die de Heere zelf schept. Dan moet je in dat verband, het is typisch de kanttekeningen, halen die tekst aan. Uit Matthäus: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En daarom hebben we dat eigenlijk ook boven deze verzen geschreven. Maar laten we nou eens even letten op het verband dat een merkwaardige overeenkomst vertoont met de prediking van Johannes de Doper. Het verband in deze verzen en in Matthäus en de andere evangeliën. Johannes wordt gezonden om te prediken in de woestijn en hij predikt het oordeel van God. En hij predikt de noodzakelijkheid van het vruchten voortbrengen. Indien daar geen vruchten zullen gevonden worden, dan zullen de bomen worden omgehouden, want de bijl is al reden aan de wortel der boom. In dat opzicht is Johannes niet in tegenspraak met het woord van God. Want door heel de oude bedeling heen kom je het tegen. Indien gij willig zijt en hoort, indien ge in mijn wegen wandelt en mijn inzettingen betracht, zo zal ik u zegenen. Je zou al die woorden kunnen samenvatten: dat is uw leven. Dat is uw leven, het wandelen in zijn weg. Het vasthouden aan zijn verbond. De ziel die het doet, die zal leven. Dat is een doorgaande lijn door het hele Oude Testament heen. En die het niet doet, die gaat te gronden. Dat weten we. Uit de geschiedenis van Israël, uit de profeten. Hè, dat de Heer onherroepelijk vroeg of laat zijn bedreigingen ging uitvoeren. En het volk strafte met zijn oordelen. Daar moeten wij altijd om denken. Dat wij dat nooit vergeten. En het grootste is als de Heere ons er telke malen weer aan herinnert in onze harten. Opdat we ons voor hem verootmoedigen. Wij zullen bedenken dat Gods wil zijn wet is. En dat wat de Heere God eist, dat moet gebeuren. Dat gedaan moet worden. God heeft niet gezegd: gedenk de Sabbat opdat wij dat gebod aan onze laars zouden lappen. En gij zult niet stelen of doodslaan of echt breken dat wij dat maar zouden doen. Helemaal niet. God heeft daarin geopenbaard: dit is mijn wil. Je kan God nooit tot een dienaar maken van de zonde. Je kan God nooit in het verlengde zetten van dat verzondigde leven, van dat oneerlijke, huichelachtige mensenbestaan, alsof de Heere daar nou veel mee op zou hebben. Johannes verkondigt het wel anders. Hij is gedrenkt in dat woord van Jesaja 56. Al zo zegt de Heere, bewaart het recht dat God geopenbaard heeft in zijn heilige wetten, rechten en inzettingen. Bewaart. Schrap het niet weg. Doe niet net alsof jij daar niks mee te maken zou hebben. Want eerder zullen de hemel en de aarde vergaan dan dat één tittel of jota van zijn heilig recht zou kunnen vergaan. Johannes is daarin gedrenkt. Daarom spreekt hij over het recht van God, over de noodzakelijkheid van de vrucht. En tegen de fariseeën zegt hij in zonderheid, tegen de fariseeën en sadduceeën: wie heeft u aangewezen om te ontvlieden de toekomende toren, gij adderige broedsels? Breng dan vruchten voort, geloof en bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want God is machtig om uit die stenen Abrahams kinderen te verwekken. Zo haast zeggen, die prediking van Johannes is zo breed, dat hij raakt de tollenaren, de Romeinse soldaten, hoeren, publieke vrouwen, dus aan allerlei mensen, maar ook de fariseeën en de sadduceeën, die dus juist meenden uit te blinken in de betrachting van Gods heilige wetten. Die dachten dat zij wel de toets konden doorstaan. Johannes wijst erop dat zij een uiterlijke vormendienst plegen, maar dat ze het hart van het gebod van God, waaruit toch alles moet voortkomen, het geloof, de barmhartigheid en de liefde, dat ze dat missen. En dan is Johannes heus niet naast het woord. En dan hoef je heus niet te denken dat Johannes zo'n werkverbonder is. Dan staat hij daar als de heraut die voor Christus heen gaat, als de dienstknecht van God. Van degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder dan Johannes. Maar de minst in het koninkrijk der hemel is meer dan hij, want Johannes is op de grens blijven staan. Hij heeft het koninkrijk in zijn komen niet meer beleefd. Maar hij was een dienstknecht van de Allerhoogste God. En dan brengt hij die boodschap, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan kun je zeggen, ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren. We hebben dat al meer gezegd. We hebben er al meer over gehad. Mens kan zich toch niet bekeren. Je zou haast zeggen, ja, maar mensen, wat wil je dan? Wil je dan dat God dat zomaar goed vindt, dat wij als zulke goddeloze zondaren ons doodzondigen? Denk je dat God dat zo mooi vindt? En juist omdat dat verschrikkelijk is in de ogen van God, daarom laat hij dat woord verkondigen door Johannes. En hier door Jesaja, bekeert u, want je gaat onherroepelijk eraan. Je moet niet denken dat je in de volharding van je zonde, uitwendig of inwendig, toch nog wel voor God zal kunnen bestaan. Want de Heere, hij vraagt een volkomen mens, een volkomen hart, dat gericht is om zijn wegen te bewandelen. Je moet altijd zo denken, waar wij water bij de wijn gaan doen, daar verkrachten we Gods heilige wet. Waar wij water bij de wijn gaan doen, door bijvoorbeeld of de wet zuiver wettisch voor te stellen, zoals de fariseeërs dat deden. en op die manier te denken dat we zo de vloek van Gods wet kunnen ontgaan. Of op zogenaamd evangelische wijze, ja, die wet, wat hebben we daar verder mee te maken? Het evangelie, nee, maar juist die wet die door dat evangelie haar diepe bedoeling laat ontdekken, die wet gaat niet opzij, moet ik nooit denken. Dat is wat geweest voor die Israëlieten en voor die Farizeeërs en Sadduceeërs. Als je denkt dat je het hebt en er staat iemand te verkondigen daar bij de Jordaan dat je het niet hebt. Of als je net denkt, zou de Heer dan toch alles nog in orde maken, want het is toch zo kostelijk om tot de wateren te mogen komen en om in blijdschap uit te trekken. En de Heer zet er, naar het ons lijkt, gelijk alweer een domper op. Bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. Ja, en toch is dat de zuivere openbaring van het werk van God. De Heer is vrij hoe hij een mens leidt en leert en onderricht. En ook zou ik er dit nog van willen zeggen, probeer het alstublieft niet in je eigen leven vanuit het verbroken verbond der werken te ontwikkelen en te zeuren, want dan blijft er niks anders over dan ellende en narigheid, want mijn schuld is niet groot genoeg, de schuld vervult me niet met schrik genoeg en al die dingen meer. Ben ik wel echt een zondaar, ben ik wel echt dit en echt dat? Kom je er nooit uit. Maar het gaat om het waarachtig geloof. Geloof je dat God niet van zijn plaats af kan gaan? Dat de Heere geen water bij de wijn kan doen? Dat de Heere recht is in al zijn weg en werk? En dan spreekt hij hier als de verbondsgod. Als die verbondsgod, Jehovah. En zo zegt hij, bewaart mijn rechten en inzettingen. En dat niet alleen dat je het boek hebt liggen en mijn wet hoort zondag aan zondag of sabbat op sabbat, zoals onder Israël was. Maar doet ook gerechtigheid. Dat wil zeggen, laat het niet bij woorden en weten alleen, maar breng het in de praktijk, want mijn vloek komt in het huis van de goddelozen. Zijn de profeten er niet mee vervuld? Met de vloeken over degenen die in de goddeloosheid volharden, die hun welvaart op onderdrukking en roverij gronden, die de armen en de ellendigen uit hun plaats verdringen. Is het niet een groot deel van de boeteprediking en de vloekprediking van de profeten? Dat juist daaraan besteed werd, zijn niet ineens iegelijks huis bedriegelijke weegschalen en weegstenen? Gij zegt, waarin beroven wij u? Berooft ge mij dan niet in de tienden en in het hefoffer, zegt de Heere. Breng al mijn tienden in mijn huis. Komt het telkens tegen. Als dat nou niet gevonden wordt, als de waarachtige bestraffing van God, van de heilige God, het oordeel dat hij uitspreekt en het woord dat hij hier zegt, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Wanneer dat verdoezeld wordt, nou ja, dan gaat alles gewoon door. Gaat alles gewoon door. De tollenaar blijft doorgaan met afpersen. De publieke vrouw gaat door met hoereren. De soldaten gaan door om te roven en te stelen, omdat ze denken, we hebben aan ons soldij geen genoeg. De gierigaard gaat door om alles voor zichzelf te behouden. En dan komt God, bekeert u. Ja, maar wij, laat dat nou alsjeblieft aan God over wat er gebeurt. En wat er gebeuren moet. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Of zoals hier staat. Want mijn heil is nabij om te komen. Want de Zoon Gods is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dacht je dat een tollenaar verloren is zomaar? En de fariseeën? Denk je dat dat een kletspraatje is? Denk je dat het heilig evangelie enige betekenis heeft voor een mens die het heeft? Voor een mens die genoeg berouw heeft en genoeg geloof en genoeg goede werken? Genoeg aan Abraham's zaad te zijn? Zegt helemaal niks. Maak je het heus niet wijs. Vind je toch uit de praktijk van je eigen leven als het goed is? Zijn wij zulke belanghebbenden? Hebben we hulp nodig? Redding? Genade? Zo vaak loopt het niet. Want we vliegen naar de dokter. Maar bij God zeg je, oh, dat is, daar komt hij niet. Komt u niet aan toe? Ja, nou staat het volk daar, ja. Wie is hongerig? Wie is dorstig? Wie voelt er nou in zijn eigen ziel dat hij alles tekort schiet? Aan alle opzichten? Wie gelooft dat nu? Dat hij eigenlijk, als hij op de weegschaal gelegd wordt, dat hij naar de verkeerde kant ten ene male wegvalt. Wie gelooft dat nu? Niemand. Maar God komt. God werkt zo'n moord erin. Bewaar het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Neem even vers 2 erbij. Want die mens is wel gelukzalig, driedubbel zalig, tot in de derde macht zou je zeggen. Die het doet en het mensenkind dat eraan vasthoudt. Die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Waarom wordt de Sabbat hier genoemd? De meesten denken omdat dat de korte samenvatting is van de eerste tafel der wet. En de tweede tafel der wet is dan besloten in de woorden, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Ik zou eraan toe willen voegen, hoewel ik het er wel mee eens ben, ik zou eraan toe willen voegen, de Sabbat is juist het gebod van de rust. Van het laten vieren van alle boze werken. Ja, dat is het ouderwetse woordje vieren hoor. Denk maar aan een vlieger laten vieren. Dan gebruik je het ook nog. Of een schip laten vieren. Een touw, weet je wel. Dat betekent een touw. We zeggen weg ermee. Weg, zo ver mogelijk ermee. Boze werken maar vieren. Sabbat is het gebod van de rust. Oud Testament is een zeer omlijnd gebod. Nou, allerlei facetten van het dagelijks leven greep het in als het Sabbat was. Je mocht dit niet en dat niet. Rust. Bezig zijn. Geheel en al. In God en met de dingen der eeuwigheid. Het is wat geweest. Dat gebod. En dan zegt de Heer hier zomaar die de Sabbat houdt. Ja, nou, ik heb er geen bezwaar tegen als iemand deze verzen op een evangelische manier zo uitlegt, dat hij zegt, ja, maar dan de ware Sabbat. Daar ben ik het hartelijk niet eens. Maar het maakt de zaak niet eenvoudiger als ik zeg, ja, recht en gerechtigheid te doen. Dat betekent op de Heere te vertrouwen met al je zorgen en met al je ellende. En een beroep te doen op zijn gerechtigheid. Dat hij mij zou willen horen om zijn gerechtigheid wil. Ik vind het best. Geloof het ook nog wel. Wordt het daar beter door met u? Vindt u dat dan makkelijker? Om dan, nou ja, laten we zeggen, niet het gebod van regel op regel en van letter op letter, hè? Maar om dan die gerechtigheid zo te omschrijven als te geloven in die trouwe verbondsgod in wien alle macht is om mij te geven wat ik nodig heb. Vindt u dat makkelijker? Ik dacht juist dat daarin openbaar komt ten eenenmale juist de onmogelijkheid van ons leven. En om voor God te kunnen bestaan. En God zegt, je moet het houden. En eraan vasthouden. En niet ontheiligen. Niet alleen door wat te ver te lopen. Zoals dat Oud Testamentische gebod was van een Sabbatsreize. Maar die werkelijk. Die Sabbat heilig. Door de Heere te heiligen in het hart. Kijk, nou, net alsof de Heere zeggen wil, mensen, volk, ik speel geen spelletje. Mijn wet blijft eeuwig van kracht. Die gaat voor niemand opzij. Mijn heil is nabij om te komen. Dat wil zeggen, mijn geliefde Zoon, mijn Heer Jezus Christus is nabij om te komen. En de gerechtigheid van God die in Christus geopenbaard is, die staat gereed om geopenbaard te worden onder de mensenkinderen. Want in de volheid des tijds zal God zijn Zoon uitzenden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek der wet waren, verlossen zou van die vloek. Door zelf een vloek te zijn. Dat heil is nabij, die zalig maakt. Maar het is net alsof de Heere zeggen wil, ja, jullie moeten nou niet denken dat je als van die opgepoetste heren en dames, die nette dames, hè, zo voor de vorm gaat het nog net zo'n beetje langs het kantje heen, zo, wat mag en wat niet mag, met een minimum aan godsvrezen en een maximum aan godsverlating, hoe we zo net nog zo'n beetje ertussendoor kunnen laveren. Want dan zal de praktijk zijn niet anders dan een hoogmoedige glimlach om die domme rabbi van Nazareth, die arme man uit Nazareth. En je zult misschien een keertje luisteren, misschien een keer, maar verder niet. Want in het hart is niet anders dan verachting voor zulk ene. Die durft te veronderstellen dat alles anders is. En dat ik in een waan leef. En dat ik voor eeuwig verloren ben. En dat ik me zou moeten bekeren. Daar wil ik niet van weten. Maar nou komt het woord van God. En waar de Heer het zegent, doet het ook zijn kracht. Bij de aan- en bij de voortgang. Naar de mate dat de Heer dat zelf wil in een mensenleven. Daar is hij vrij in. Maar wel precies genoeg, opdat ik en u of wie dan ook
dat we echt zouden geloven, echt zouden weten en bij ogenblikken er ook een indruk van zouden hebben in onze zielen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Dan komt de Heere die het hoort, die hoort het. Bewaar het recht en doet gerechtigheid. Want mijn lieve zoon komt eraan. Maar mijn lieve zoon, wil de Heere zeggen, is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen tot bekering. Maar zondaren. Maar waar moeten die zondaren dan vandaan komen? Want de hele wereld die is rechtvaardig in eigen ogen. De kerkmensen ook en ik ook. Hoe moet dat dan? Kijk, en daar zie je nou de wegbereiding van Johannes de Doper. En hier ook de wegbereiding tot de blijdschap van het heilige evangelie. Dat de Heere hier komt te zeggen, denk erom. Er moet gerechtigheid zijn. Mijn rust, mijn dienst moet geëerd en bewonderd worden. Daar ga ik niet vanaf. Besef dat eens. Want God de Heere weet wel dat wij de Sabbat ontheiligd hebben, hoor. En de Heere God weet ook wel dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat weet de Heere beter dan de catechismus nog. De Heere weet ook wel wat Mozes eenmaal zei in de naam des Heeren. Gij die hebt geen hart om de Heere te vrezen. Dat heb je niet. Dat weet de Heere allemaal wel. Als hij dan zou zeggen, ja maar waarom zegt de Heere dat dan? Dat zegt de Heere, hij beklemtoont zijn heilig recht op dat ik het ook eens een keer zou weten en leren. Dat ik er ook eens een keer achter zou komen dat het zo droevig gesteld is. Dat ik ook eens een keer in mijn leven zou zien lichter dan niet en dan ijdelheid. Ook mijn godsdienstige leven. Dat ik ook eens niet meer genoeg heb aan mijn diepe berouw en aan mijn gebeden en aan alles en nog wat. Want voor die kant geldt het ook, hoor. Het geldt naar alle kanten dat woord van de Heer. Naar alle kanten. Dat ik zo'n scheefzoeker ben die alles op de verkeerde plaats zoekt bij mezelf. En dat de Heere beklemtoont, je kan hoog en je kan laag springen, je kan naar links en naar rechts kijken. Maar dit is mijn recht, mijn inzetting. Je zult mij vrezen en het zal je wel gaan. Zo niet, het zal je kwalijk gaan. Dat zegt de Heere. Dat meent de Heere waarachtig. Want het is zo. Maar de Heere is bezig om dat ook aan mij bekend te maken. En dat doet de Heer op deze manier onder andere. Dat de Heer zegt, ik ga van mijn recht niet af, denk dat niet. En als straks mijn lieve zoon komt, dan mag hij wel bedenken dat rijken worden ledig weggezonden en van de tronen afgestoken, de machtigen. En de armen en de naakten en de blinden, die nog spijkers zoeken, misschien op laag water, maar nog geen spijkertje kunnen vinden. Die hoe langer, hoe naarder en ellendiger zijn als het over zichzelf gaat. Omdat er niet alleen een overtreden is tegen het gebod van God, maar dat ze zelfs hun droefenis en hun tranen en hun indrukken en alles wat ze hebben, dat zien ze nog onder de tenten der ijdelheid. Daar kunnen ze zich niet aan vastklampen om zo voor God te verschijnen. Want mijn tranen, en als ik ze nog heb en als ik ze niet heb, oh, ik kan met geen van beiden. Dat is nou eenmaal dat wonder van de ontdekking. Ik kan met niets van dat alles voor God verschijnen. Ik kan niet met een gebroken wetsvervulling voor God verschijnen die niet compleet is. En ik kan ook niet voor God verschijnen als een wetsverachter. En dat is nou juist eigenlijk, je zou zeggen, de duimschroef. Dat is nou juist ergens het woord van de Heere dat daaraan wil en zal meewerken. Wel gelukzalig is de mens, niet die erover kletst, maar die het doet. Dat betekent dat die het niet doet, die is niet wel gelukzalig. Dat is een zondaar. Dat is een ellendige, die heeft de dood verdiend. Ach, zie nu eens. Dat geldt voor vreemdelingen en voor Israëlieten. Dat geldt voor dorre bomen, geldt voor allemaal. God vervult, als we maar één ding weten, zijn wet moet volbracht. Zijn wil moet gedaan worden. Als dat aspect nou weggenomen wordt uit het menselijke leven, en ik weet wel, de Heer is vrij om te werken, maar de Heer werkt ook vaak middelijk. Je zou haast zeggen, dan gaat letterlijk in vervulling de verzadigde ziel die vertreedt het honingzeem. Die heb zo wat horen noemen van evangelie en van zaligheid en van de rechtvaardiging door het geloof en van al die dingen meer. En er komt niks meer in aanmerkingen en als ik soort uitdrukkingen op zijn plaats in een bepaald verband. Hè? Maar die grijpt de mens dan aan om zich op de een of andere manier wat troost in te scherpen, in te brengen. Daar houdt hij zich mee op de been. En toch slaat hij eigenlijk wat over. Hij probeert ergens overheen te springen. Want het is gewoon een automatisme geworden in zijn leven. Ik ben een zondaar. Maar de Heer Jezus is gekomen. Ja, maar ben je nou een zondaar? In die zin. Ik bedoel niet dat je je eigen niet volmaakt voelt. En dat je wel eens een zeer beroerd gevoel hebt over bepaalde dingen die je gedaan of nagelaten hebt te doen. Daar kan ik me best indenken. Maar geloof je Gods woord? Dat dat waarachtig is. Je zegt, ja Heere, dat is waar. Dat is waar. En daarom ben ik ook niet wel gelukzalig. Daarom niet. Ben ik niet wel gelukzalig. Omdat ik niet gedaan heb wat u wilt. Omdat ik uw wet veracht. Ik uw wet niet gehouden heb. En uw Sabbat ontheiligd heb. Omdat ik het een slaapdag vind. Of een leesdag. Een dag waarop ik gelukkig niet hoef te werken. En al die dingen meer. Nou, een mooie Sabbatsheiliging is dat hoor. In plaats van zich te verheugen in Jehovah, de God van het verbond. En daarin nou mijn leven te zoeken en te vinden. Nou zegt de Heer, waar dat niet zo is, die is niet wel gelukzalig. Als de Heer Jezus nou een mens vindt, hoe vindt hij hem? Laat het toch anders zeggen. Als het heilige evangelie komt, waar wordt het gehoord? Waar wordt het gehoord? Waar dringt het door? Ja, niet bij de rijken en de verzadigden. Daar dringt het niet door. Daar is die boodschap, kan er ook wel gebracht worden, maar het dringt niet door. Maar, waar nou, en dat maakt niet uit of het een tekst uit het evangelie is of uit de wet bij wijze van spreken, maar in beide is aanwezig het oordeel over alle vlees en de eis van Gods gerechtigheid. Daar heeft de Heer Jezus nooit wat afgedaan. En dan niet een wettische gerechtigheid in de vorm, maar naar het wezen. Nou, maar de mensen die gaan gewoon door, hoor. Maar God werpt er zo'n stuk vuur in. Dus ja, denk erom, ik ben van mijn recht niet afgegaan. Mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid wordt geopenbaard. Mijn geliefde zoon. En ik wil een toegerust volk hebben. Dat betekent geen eigenwillige vrome mensen. Maar het betekent wel mensen die de boodschap hebben geloofd. Die Johannes daar heeft gebracht. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Toen kwamen ze van Jeruzalem en het omliggende land tot Johannes, beleidende hun zonden. Ze werden getroffen. Want tegelijk dat ze dat woord hoorden, zagen ze dat hun hele verleden onder de vloek lag. Omdat ze niet gedaan hadden wat betamelijk was. En ze hebben hun zonde beleden en zijn gedoopt op hem die zou komen tot vergeving van zonden. En daarin zat ook een heenwijzing, geliefde, want eigenlijk moet je het zo omschrijven. Die na mij komt is sterker dan ik. Maar die mensen gingen daar met hun verleden in de Jordaan. Daarmee werd eigenlijk uitgesproken, ik ben een niet-Jood, een niet-Abrahams kind. Ik ben een vreemde voor God. Een heiden voor God, een verloren mens voor God. Ik heb zijn wetten niet geacht. Dat wilde eigenlijk zeggen. Maar ze mochten toch weer boven komen. Want het water reinigt, maar het bloed reinigt. Van alle zonden. Wat moeten we doen? Nou, zegt Johannes, bij wijze van spreken tegen een tollenaar, vraag niet meer dan dat je mag vragen. Oh ja. Ja, of dacht je dat het zo gewoon door kan? En die soldaten, die Romeinse soldaten, mensen, doet de mensen geen geweld aan, wees tevreden met je soldij. Ga niet uit roven en plunderen. En tot een vrouw, een publieke vrouw bijvoorbeeld, ik noem maar voorbeelden, terug van die weg des verderfs. Want het heil is nabij gekomen. De Heer Jezus is er. In hem is alle kracht, in hem is genade, in hem is barmhartigheid. En bij hem is veel vergeving. Maar je moet niet kletsen over vergeving als je geen zonde hebt. Want dan heb je geen vergeving nodig. Maar als je alles goed gedaan hebt in je leven en je bent alleen maar tevreden over je eigen, wat moet er dan gebeuren? Wat moet er dan gebeuren? Wel, God wil dat zijn wet in der geest en in der waarheid, zoals in het stuk der dankbaarheid, de wet ook behandeld wordt. Dat die wet als een lamp onze gewetens en harten doorlicht. Opdat ik de reinigmaking en de zaligheid mijner ziel buiten mijzelf in de Heer Jezus Christus zoeken en vinden. Daarom is die wet gegeven. En ook als een belofte, maar daar gaat het nou even niet om. De Heere zei ik in het begin, die weet wel dat wij zulke laffe bedriegers zijn van onszelf en dat we de Heere ook denken te bedriegen. Met een stukje vorm. Maar de Heere zegt, bewaar het recht en doet het recht. Jij, ik persoonlijk. In mijn leven. Maak los de knopen der ongerechtigheid. Want je gaat de grond. Nou, dan komt het wel uit en openbaar waar de Heere dat woord zegent. Met onze kracht is het niets gedaan. Dan komt het wel uit dat we eigenlijk, we willen niet aanvaarden, maar in principe veel liever naar de hel gaan dan naar de hemel. Dat we in principe helemaal niet begeerig zijn om bekeerd te wezen. Dat willen we niet. We willen het alleen maar beter krijgen. En daarom willen we ook in de hemel komen. Want in de hemel zal het wel beter zijn. Daar staat het al ons doen en laten. Staat in die richting. Wel beter, maar niet slechter. Niet minder. Daar komen we dan achter. Anders niet. Dan verbeeld ik me dat ik zo'n godzoeker ben. En dat ik zo'n ogenblikje in mijn leven gekropen heb. En oh, die zonde, ja, dat heb ik wel geleerd. Maar de Heere zet dan eens even overal een vraagteken achter. Ook achter dat en zegt, nee, bewaar het recht en doe het recht. Dan ben je wel gelukzalig. Als je mijn Sabbat, mijn rust houdt, dat je je in mij verlustigt. Want dat betekent dat je mij lief hebt. En als je mij lief hebt voor degene die je lief hebt, dan wil je toch wel wat voor doen, zeker? Of niet soms? Als het nou echt waar is, God lief te hebben, bewaar de Sabbat. God lief te hebben boven alles. Dat is geen probleem. Nee, kijk eens dan onder de mensen als ze verliefd zijn of liefde hebben voor elkaar. Wat een reizen dat er voor ondernomen worden. Huh? Wat een geld dat eraan besteed wordt. Niet dat liefde met geld te betalen is, maar ik bedoel maar wat men dan voor elkaar over heeft. Ja. Nou, zo doet de mens zo ellendig, huichelachtig. Ja, als het nou daarover ging, dan zou ik toch zeggen, ja, God, dat is me alles waard. God is me alles waard. En ik heb ook wel eens een ogenblik gehad in mijn leven dat ik de naaste, ja hoor, echt waar, dat die naaste, ja. En zo bedriegt hij zichzelf. En daarom, met eerlijk gesproken, is er elke keer zo'n donderslag en zo'n dreigende wolk, waar een stem uitkomt en die zegt, bewaar het recht, denk erom. Denk erom dat je mij zult vrezen. Dat je in mijn wegen zult wandelen. Anders ga je eraan. Maar het troostrijke is, want mijn heil is nabij. Mijn heil is nabij. Want in het bewaren van het recht kom ik als een rechteloos schepsel tevoorschijn. Als zo'n ontwortelde boom. Als zo'n onkundig, onwillig, onmachtig schepsel, die nog geen 5 minuten het recht van God bewaren kan, nog geen seconde, laat staan doen. Mijn heil is nabij. Ja, die man die werd daar gedragen, maar de Heere kende hem wel. Het was geen man die stond te jammeren, oh, mijn zonde, mijn zonde. Dat kun je 80 jaar lang doen. En dan zit je nog, oh, mijn zonde. En als je dan nog niet gelooft dat het bloed van Jezus Christus alles afwast, dan moet je in de eeuwigheid met je zonde. Dus die man, dat was niet zo'n openbare in de schuld, zoals men dat noemt. Oh, die man is in de schuld, dan moet je eens gaan luisteren. Daar kun je naar lachen, nee. Die man is lam. En die wordt gedragen. En die komt aan de voeten van de Heer Jezus terecht. En de Heer Jezus die weet wel dat diep in het hart van die man knaagt een worm. Naast dat lamme, ja, dat ziet hij ook als een gevolg van zijn zonde. De mensen mogen zeggen van dit en van dat, maar zelf denkt hij bij zijn eigen, het is geen wonder dat ik lam ben. Het is geen wonder dat een lammeling lam is. Hij knaagt in zijn hart, hè. Elke keer weer die worm. Zonde. Ach man, hou op. Hou op alsjeblieft, wie ben jij? Dat weet de Heer. Anders had die man gezegd, zonde? Wat heb ik gedaan? Wat bedoelt u? Maar nou valt het precies in zijn hart. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Denk erom dat die man blij geweest is. Denk je dat nou ook, hè? Heb je dat nou ook voor je eigen ziel? Laten we nou eens zeggen, je kan een grote woorden gebruiken en dat heb ook geen zin. Maar laten we nou eens heel simpel zeggen. Misschien zit er nog wel een benauwde ziel die bij zijn eigen denkt, ja, mannen, je wist wat voor een zondaar dat ik was. Maar hoe ligt dat nou in je leven? Zou je dat begeren, werkelijk? Dat de koning dat zou zeggen tegen jou,
Uw zonden zijn u vergeven. Nou, ik denk aan dat oude ouderlingetje van mijn grootvader. Een hele lieve man. Het was ook echt een lieve man, een godvrezende man. Kwam die zo zijn eentje wel eens een vrouwtje opzoeken of een mannetje hier en daar. Nou, dat is ook wel overbedaagd. Praatje maken, dan zei hij, en hoe is het er nou mee? Oh, zei ze dan, Kroosje heette die, Kroosje. Oh, Kroosje. En dan wist hij dat wel, hoe het lag. Als hij dus wist hoe, wie ik ben, hoe naar, hoe akelig, hoe ongelukkig. Nee, ik durf niks te zeggen. Want het is bij mij alles verkeerd. Ik heb niks hoor, vraag maar niks, want ik heb niks. Kind, zei hij dan. Zou jij graag willen dat de Heer Jezus koning over je was? En er gebeurde dat opeens de tranen begonnen te stromen. O, als dat is waar zou zijn, Kroos, als dat. En dan zei de oude man, nou meid, wees nou maar stil. Hè? Hoop maar op de Heer, want hij heeft gezegd, gij die niet gewild hebt dat ik koning over je zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Voel je, dat kan op zijn tijd ook een heilzame medicijn zijn. Voor de verslagenen, voor die onnutte dienstknechten en dienstmaagden. Die dreigen helemaal niet vertrouwen. En ook alles wat er is, of dat ze ooit wel, ja. Vroeger had ik wel eens, ik heb het ook al eens gezegd, ik zeg het nog eens. Vroeger kreeg ik het toch vaak benauwd met de laatste regels van Psalm 79, vers 4. Want dan zong je dat versje, ja, het is een bekende vers, een bekend vers. En dan werd er van binnen gezegd, of ik zei van binnen, zo mag ik het ook zeggen. Met schrik vervuld mans gejuich, dat heb je niet eens. Je hebt geen eens schrik. Was het maar waar dat je echt schrik had. Ja, zo werd de mens dan opgejaagd. En daarom, niet bij anderen, maar als ik het alleen zong, dan zong ik wel eens verzoende zware schuld, die mij nog niet eens met schrik vervult. Bewijs me toch uw genade, Heere. Want dat is alles genade. Kijk, zo moet je nou over de volle breedte eigenlijk dat zien. Daar wordt nou niet alleen een vormelijk mens aangepakt door het woord en de Heilige Geest. Ook niet een mens die zijn best doet, maar nog niet helemaal klaar is met zijn goede werken. Dat niet alleen. Ook wel. Of een fariseer. Maar ook de ellendige die dreigt te verzanden en te verstikken in zichzelf. In het zoeken naar berouw. In het zoeken naar tranen. In het zoeken naar geloof. En ik zoek het aan de verkeerde kant. Want het is gewoon, je zou zeggen, ja, om gek van te worden, maar er is niets in mij te zoeken nog te vinden. Nou, zulke wegen wil de Heere nou banen door zulke woorden. Bewaar het recht. Wel gelukzalig als je er niet alleen over praat, maar als je het doet. En dat je mijn Sabbat heiligt. En dat je mijn goede geboden inderdaad en waarheid doet. Nou, als dan het heil in de buurt komt, dan ben ik wel blind. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hou je mond, man. Maar hij riep des te meer. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner.
Wat wilt gij dat ik u doen zal, Heer, dat ik ziende mag worden? Ja, een toegerust volk. Als de Heer nou, ik heb het vaak gedacht en ook eens gezegd, zeg Heer, als u nou echt in levende lijven zou komen, zoals vroeger op de aarde nu. Ja, wat een verbeelding heeft de mens. Denk, als de Heer het nou voor mij alleen eens zou doen, want ik ben toch de naaste en de slechtste van allemaal. De anderen hebben dat niet nodig, die moeten maar door het geloof leven. Maar, en dan dacht ik, en als de Heer Jezus dan eens zei, wat zal ik nou eens doen, wat wil je graag hebben? Zou ik zeggen, Heere, geef me de volle bewustheid dat al mijn zonden zijn afgewassen. Maar laat het daar niet bij, alstublieft. Geef me alsjeblieft ook dat ik nooit geen zonde meer doen zal. Maar dat ik u alleen prijzen en verheerlijk. Want mijn mond en mijn tong, er deugt niks van, Heer Jezus. Helemaal, is, alles is verkeerd bij me. Maar als u dat nou eens zou willen doen. Ja, de Heer Jezus komt niet in levende lijf, alleen op de wolken des hemels. Maar niet meer zo bij ons. Maar misschien heb je het ook wel eens gedacht. Ja, waarom? Omdat de Heer zijn woord erin werpt. Dat zie je niet altijd. De Heer werpt zijn woord tussen die geruste vrouwen. Die op de droesem zitten. En de Heer zegt, zo, denk je dat je zo ooit blij zou kunnen zijn met mijn heil. En met mijn gerechtigheid van mijn lieve zoon. In een weg van het jonge, ja. Het is toch mooi dat evangelie, hè? Nee, zegt de Heer. Je moet het doen. Doen wat ik zeg. En als die tollenaar dan niemand afperst, zou je zeggen, nou, dan is hij er toch? Nee. Dan zit hij soms in een hoek te huilen, omdat hij gedacht heeft, tjoe, ik had die vent nog wel een tientje meer door zijn neus kunnen doen. Ja. O God, gij zegt, doen, maar mijn hart is een moordspelonk. Het heil is nabij. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ik vergeef, zegt hij. Kijk, voel je hoe dat nou in evenwicht wordt gehouden, mensen. Zo wordt dat nou in evenwicht gehouden. Een mens die er is, laat ik het zo maar zeggen, is eigen waarneming, die rust meestal op zijn droesem. Hij kan er ook niet afkomen, hoor, het is geen opgave. Maar het is een gave van God dat hij opeens zijn woord weer eens krachtig in het hart laat vallen. Dat hij niet opzij gaat voor zo'n wetsovertreder. Hij komt er nooit in dan alleen met een blanco straflijst. Rein en heilig, want niets dat gemeen of verontreinigd is zal in de hemel inkomen. Niets. Geen leugenaar, geen hoereerder en noem maar op. Komt er niet in. Want mijn heil is nabij. En mijn gerechtigheid. Ja, dat is groot als dan de Heer Jezus in de buurt is. Als die ellendige daar, hè, die het niet op een akkoordje kan gooien van binnenuit, maar die terdege in de onrust van zijn ziel het gewaar wordt. Dat de Heer vanwege al zijn ellendige zonde zijn aangezicht verbergt. Die het dan niet op een akkoordje gooit met zijn eigen, zegt toch ja. Hij zal dat ook wel eens zo. Hij zal ook wel dit of dat. Of we blijven toch tenslotte maar zondag. Maar die werkelijk voor God instemt. Heer, u hebt gelijk. Het is uw recht. Het is uw wet. U hebt mij goed gemaakt naar uw beeld. En u hebt nog genade geopenbaard na mijn diepe zondeval. En ik speel ermee. Wees me genadig, Heer. Mijn heil is nabij. Kijk, daarom zegt Johannes, bekeert u. Bekeert u, mensen. Want straks zullen er ellendige zondaren zalig worden. En ik mag vast die rijke, Johannes bedoel ik dan, Johannes mag vast die rijke arm breken en ze tegelijk vertroosten. Die na mij komt is sterker dan ik. Waarom wordt de wet Gods dan zo scherpelijk gepredikt? Niet in de zin van trachten, maar het moet gedaan worden. Daarom, opdat we dat heil en die gerechtigheid die in de Heer Jezus geopenbaard is, zouden benodigen. En dat we zouden zeggen, en dat zeg ik expres, want ik ontmoet wel eens mensen in gesprekken, en dan voel ik wel eens dat sommigen in een strik terechtkomen, ja, ben ik verdrietig genoeg, enzovoort, dat, en dan niet uit kletserij, maar echt waar. Ik laat je ook daar niet door ontmantelen, want zo ellendig, dat hoort er ook bij. Bij die ontdekking, dat je zegt, mijn goedheid raakt niet tot u, maar mijn verdriet raakt ook niet tot u. Je hebt mensen die lezen zich overal in. Wat zou ik lezen? Boekjes, de Bijbel. Je hebt ook mensen die lezen zich meestal overal uit. Ik, droefheid der wereld die de dood werd. Dat ben jij. En ga zomaar door. Maar zij worden gedreven en getrokken om alleen te hopen en te rusten op het volbrachte werk van die dierbare Heer Jezus Christus. Dat is hun enige hoop. En dat wordt steeds meer hun hoop, hun troost en hun verwachting. Want daarbuiten kunnen ze het met niets van zichzelf doen. Amen.